Luisteraars, wij praten deze zondag met een auteur, de auteur Axel Bouts. Enkele weken geleden is deze auteur in Maldegem geweest, heeft er een causerie gehouden over de misdaadliteratuur. Een discipline waarin de schrijver zelf actief is en tot op heden 4 misdaadromans heeft uitgebracht. Naast tal van andere werken in totaal een 16-tal romans of novellen. We hadden de gelegenheid om na de causerie nog even na te praten met de auteur. Meneer Bouts, u bent gedebuteerd in 1981. Als we dan mogen verklappen dat u van 1938 bent, dan moeten we eigenlijk concluderen dat u op literaire vlak een laatbloeier bent. Bovendien bent u van opleiding burgerlijk ingenieur scheikunde, bekleedt u een vrij prominente functie bij de B-kaartgroep, ons bekend hier vanuit het naburige Aalter. Allemaal zaken die ja, dan toch niet zo voor de hand liggen dat je dan plots op goed 40-jarige leeftijd plots u aan het schrijven zet en tot de uitgave komt van een werk. Wat brengt iemand ertoe? Wat gaat eigenlijk de trekker over om dan plots die literaire wereld binnen te stappen?
Eigenlijk moet ik wel zeggen dat ik altijd geschreven heb. Er is uiteraard wel een verschil tussen schrijven en schrijven om te publiceren en dan gepubliceerd worden. Als student was ik zeer actief in studentenbladen, studentenrevues, dat soort dingen. Ook een paar keer wat poëzie, links en rechts in een of ander blaadje. En voor mij was literatuur echt een belangrijk iets. Dat ik voor ingenieur ben gaan studeren, ja, is eerder toeval in die zin. Ik had evengoed kunnen geneesheer of advocaat worden. Het was een beetje in de periode waar de ingenieurs erg in trek waren. En ik was goed in wiskunde en ik heb dan maar gekozen voor ingenieur. Maar dus literatuur en letteren zijn altijd belangrijk geweest in mijn leven. En ik las toen ook veel en ben altijd veel blijven lezen. En je zou kunnen stellen dat bezig zijn met woorden, een stukje verbeelding daarbij, eigenlijk een soort tegengewicht vormen voor de meer concrete wetenschappelijke wereld waarin ik mij professioneel beweeg. En ik heb dat tegengewicht ook nodig. Dan daarna heb ik dus verder blijven schrijven, maar dan eerder onder de vorm van notitieboeken. Eigenlijk geen echte dagboeken, maar gewoon invallen, gebeurtenissen enzovoort, reflecties op alles en nog wat. En het is eigenlijk door dan op een bepaald moment deel te nemen aan een leesclub, dat ik eigenlijk geboeid ben geworden door wat ik zou noemen de roman. Als structuur, als vorm. Wij hadden een zeer goede inleider die dus eigenlijk de mechaniek van de roman ons leerde, ons deed inzien. En toen op een bepaald moment een iets wat negatieve periode in mijn loopbaan kwam, in die zin dat ik dus fabrieken, een paar bedrijven moest sluiten, met name in Nederland. Dat is niet prettig. Hè? Mensen afdanken, sluiten. Je doet eigenlijk liever het omgekeerde. Zocht ik zo naar een positieve uitdaging, zo'n beetje dat als tegengewicht. En dan kwam dus bij mij het idee op, kijk, je hebt daar heel wat liggen in al die notitieboeken, waarom probeer je daar niet eens een roman doorheen te trekken? Dus een verhaal in te steken.
Mag ik daaruit afleiden dat u eigenlijk wel geen afgewerkte roman in de lade had liggen? Dat niet eigenlijk. U hebt altijd geschreven, zegt u, maar niet echt tot een afgerond geheel komen.
Het waren eerder essayistische stukken, dus wel of soms bedenkingen over wat ik gelezen had. Ik verbeelde mij soms een vervolg bij een roman die ik gelezen had en dat soort dingen. Dus er zaten wel bepaalde narratieve stukken in, maar eigenlijk geen echte roman. En het is pas op een bepaald moment, ik dacht, ja, kijk, zou ik dat nu eigenlijk ook aan kunnen? En ik heb dan dus gestart met een roman die aanvankelijk zeer lijvig was, die ik dan opgestuurd heb naar een paar uitgeverijen. En een ervan, onder andere de standaard, zei: we vinden de thematiek goed. U kunt ook schrijven, maar er moet wel dus een en ander gesnoeid worden, want er zit veel te veel, wat men dan noemt, essayistische stukken in, die dus eigenlijk vanuit die boeken kwamen. En inderdaad, nu ik toch meer een métier ken, was dat veel te zwaar als roman. We hebben dat dan dus een stukje samen bekeken en daar is finaal dan dat eerste boek uitgekomen, vrij laat. Ik was dus 41, maar u mag daar niet uit afleiden dat literatuur, lezen en schrijven voordien niets in mijn leven betekende.
Bijna onmogelijk, hè, dat dat niet zo zou zijn. Nu, u zegt het was een uitdaging, het was misschien ook een uitlaatklep om eens met andere dingen bezig te zijn. Maar wat mij dan altijd interesseert als iemand zo'n stap zet, poogt om uitgegeven te worden en er dan ook nog in slaagt, staat het klamme zweet dan niet in je handen, want je hebt eigenlijk ook veel te verliezen. Je hebt misschien veel te winnen, maar ook veel te verliezen. In uw geval, denk ik bijvoorbeeld, ja, je had een functie om bij die groep, uiteindelijk niet de eerste de beste. U staat toch wel ergens in het middelpunt of in de belangstelling. Vraag je dan af, ja, ga ik door mijn collega's, door de werknemers, ga ik serieus genomen worden, ga ik niet belachelijk bevonden worden? Ik moet mezelf ook blootgeven, want men zal toch altijd erachter een associatie te maken met de mens achter de auteur. Speelt dat allemaal mee, de vraag, heb ik hier niet meer te verliezen dan te winnen? Zeker bij zo'n dedicaat gegeven als ja, een boek op de markt brengen, maar toch veel van jezelf daarin.
Ja, dat was zeker een vraag die ik me stelde en die mijn vrouw waarschijnlijk nog meer stelde. Des te meer omdat dus een belangrijk deel van die eerste roman zich in het bedrijfsleven afspeelde. En dat ik dus daar ook in stond. En dat effectief op dat ogenblik, begin van de jaren 80, de economische situatie nogal gespannen was. Dat links en rechts, bij wijze van spreken, of werkgevers en werknemers nogal scherp tegenover elkaar stonden. En dat ik dus daar ja, stakingen, vakbondsvergaderingen, ondernemingsraden enzovoort in beschrijf. Trouwens, de recensies van dat eerste boek hebben eigenlijk vaak zich veel meer daarop gefocuseerd dan op, laten we zeggen, de literaire inhoud van het boek, waarover ik soms wat kwaad was. Dat ik zei, ja, maar ik heb niet willen kiezen voor rechts of links of voor werkgevers of werknemers. Ik heb iets anders willen doen, maar het speelt zich af in een midden dat ik ken, maar het gaat niet daarover. Nu, de vraag, je hebt veel te verliezen, dat is inderdaad juist. En in het begin voelde ik ook zeer sterk aan dat eigenlijk iedereen eigenlijk vermeed om daarover te praten met mij. En dat was precies een non-event. Hoewel ik dan daar ook mee dan de debuutprijs won en dus in de krant kwam en noem maar op. En dat was precies niemand, zeker op het bedrijf, durfde dat onderwerp aanraken. Dat is nu wel natuurlijk helemaal veranderd, omdat je op een bepaald moment ook als schrijver aanzien wordt. En dat je dus, dat men weet dat die twee dimensies er zijn. Maar het eerste was zo eigenlijk, ja, hij heeft een boek geschreven en we zouden nu graag een keer weten wat daarin staat. En dat het dan daarna zou gedaan zijn, zo van die bekentenisboeken die men af en toe een keer schrijft. Maar wanneer vrij snel daarna een tweede en een derde boek kwamen en dat ik toch ook in, laat ik zeggen, meer literaire middens au sérieux genomen werd, is dat natuurlijk wel snel veranderd. En nu, goed, ja, is dat normaal en praten collega's de ene meer dan de andere uiteraard. Goed, kan men daar vrij over praten.
Misschien voor alle duidelijkheid naar de luisteraars, u schrijft ook onder een pseudoniem. Axel Bouts is uw auteursnaam. Heeft dat ook meegespeeld? Hebt u daar opzettelijk voor gekozen, ja, om ergens de auteur dan toch van de bedrijfsman een beetje te scheiden ook naar je werk, collega's en zo?
Ja, zeer duidelijk. Ik bedoel, ook zelfs in het begin had ik dus aan de uitgeverij gevraagd van, ik wil dat dus mijn identiteit niet bekend raakt. Hè. Ook omwille dus een stuk van die vrees, dat is half mislukt, doordat dus bepaalde indiscreties bij de uitgeverij gebeurd zijn en zo. Maar dat was eigenlijk een stukje ook toch de bedoeling. Uiteraard is dat in Vlaanderen, omdat Vlaanderen zo klein is, zeer moeilijk. Maar wanneer je dan zo'n beetje de eerste reacties gezien had en recensies, was het gemakkelijker om dat te doen. Maar ik heb dat nogal vrij snel moeten doen, omdat het toch door een lek ergens bekendgemaakt geweest is wie ik was en zo, omwille van publicitaire redenen die ik niet erg waardeerde, omdat men dus eigenlijk een beetje, dus dat wilde benadrukken dat ik in een bedrijf was, dat het boek zich afspeelde in een bedrijf en dat daar misschien wel iets van zou te herkennen zijn, wat eigenlijk helemaal niet waar was.
Nu, meneer Axelbouts, u hebt een drukke beroepsloopbaan. U hebt ons vanavond verteld dat u omwille van uw beroep ook wel eens het buitenland in moet. Toch zien wij dat er vrijwel ieder jaar van u een boek verschijnt. Een 16-tal en gedebuteerd in 1981, dus we kunnen allemaal rekenen en tellen. Hoe doe je het? Is dat echt een vorm van ontspanning voor het plezier? Of is dat eerder een vorm van zelfkastijding, zou je moeten gaan vragen? Wat betekent literatuurbedrijven, dus actief literatuurbedrijven, zelfs schrijven, wat betekent dat dan eigenlijk voor u? Want je zou je kunnen voorstellen dat je overigens geen minuut vrijtijd nog hebt.
Het is wat ik zou noemen een haat-liefdeverhouding. En wanneer ik een tijdje niet geschreven heb, word ik eigenlijk nerveus, kregelig. En ik stel achteraf vast, of ik stel vast, zonder dat ik daar per se een uitleg kan aan geven, dat de periodes waarin ik van mezelf denk dat ik professioneel, wat ik zou noemen, creatief ben, en ik heb onder andere ook toch een ruim deel van mijn loopbaan in de research meegemaakt, dan stelde ik vast dat als ik creatief was professioneel, dat ik eigenlijk ook creatief zeer goed kon bezig zijn met literatuur. En ik kan het dan niks anders vergelijken dan dat ik op die twee benen sta en moest staan. En als ik daar een tijdje maar op één been sta, zij het professionele, dan beginnen mijn vingers te jeuken om te schrijven. Ik zeg, vroeger was dat ook zo, alleen was daar geen publicatie achter, maar eenmaal dat die eerste roman er kwam, en zeker na de debuutprijs drong de uitgever ook aan en zegt, u zult het daarbij toch niet laten. En het tweede kwam er, de métier wordt groter en dan gaat eigenlijk de roman een soort, wat ik zou noemen, middel zijn om dingen die ik anders misschien meer in gedachtenvorm hield, in personages te gieten en zo'n aantal dingen te zeggen die ik uiteraard belangrijk vind, anders zou ik ze niet aan het papier vertrouwen en laten publiceren. En tijdens het schrijven zelf kan ik het dan niet beter vergelijken dat ik het moet doen, het wil doen, er soms tegen optie. Maar eigenlijk als ik dan toch zo een eindje bezig ben, dat toch een intens genoegen is dat ik dat doe en kan doen.
U hebt het publiek hier vanavond verteld dat uw geliefkoosde uur een wel heel vroeg uur is, tussen 6 en 7 's morgens. Niet meteen wat men zich voorstelt bij de schrijver die laat in de nacht zijn inspiratie voelt komen. Bij u is het echt vrij nuchter eigenlijk, zo vroeg 's morgens. Is dat een manier om toch meer uit je dag te halen? Want ik hoor de luisteraar al voor zichzelf denken, god, mijn beroepsleven, nog een paar boodschappen, toch een beetje de actualiteit volgen, dus een ontspannende film bekijken. Kinderen met hun zorgen en zorgjes en de dag zit erop. Wanneer maak je dan zo'n werken uiteindelijk?
Ik ben een morgenmens en als ik wakker kom, dan ben ik ook meteen wakker, de seconde daarna. En die dag kan dan beginnen met wat ik zou noemen een onbeschreven lei. Ook wat mijn gedachten betreft, dus de gedachten en al die kleine dingen inderdaad van alle dag, die zijn dan ondertussen verzwonden. En ik kan me dan zeer snel even juist de tijd om een kopje koffie, oploskoffie te maken. En ik begin meteen te schrijven. En wonder boven wonder gaat dat tot nu toe en gaat dat altijd. Ik heb al maar één grote vrees, dat plots dat witte blad wit zal blijven. Soms ben ik daar echt bang voor als ik dus naar dat witte blad kijk. Maar soms de ene dag wat meer dan de andere, maar goed, die inspiratie en die verbeelding, en goed, dat komt en dat blijft komen.
Wel, dat vroeg ik me net af. 16 boeken, waaronder 4 misdaadromans. Waar haalt zo'n auteur zijn inspiratie eigenlijk vandaan? Hoe komt zo'n inval tot stand? En welk mentaal procedé ontstaat er dan, werkt er dan, om dan tot een innerlijk scenario te komen dat je dan gaat uitschrijven? Maar dan denk ik, als je daaraan bezig bent, is eigenlijk ja, de baring zogezegd al goed in gang. Maar wat eraan vooraf gaat, waarover zal mijn volgend boek gaan? Hoe kom je daartoe?
Dat is een, bij mij althans, en ik spreek alleen voor mezelf, een misschien wat ja, eigenaardig proces. En het begint vaak tijdens het schrijven van een boek. Met andere woorden, dus een boek is in concept aanwezig en voor mij is dat zeer rudimentair en ik begin te schrijven. Maar terwijl je schrijft, voel je dat boek gestalte krijgen enzovoort, moet je niet meer met het concept bezig zijn en begint zich eigenlijk al een proces te ontwikkelen van een nieuw boek dat vaak al in een passage of in een bedenking verscholen zit in het boek dat ik aan het schrijven ben. En dat is dus een soort associatief proces. Ik zeg, kijk, ik zou dat kunnen ontwikkelen, maar dan ga ik te breed in de roman die ik nu aan het schrijven ben, maar dat zou kunnen een interessante ontmoeting. Het is als het ware zo'n breiwerk en het ene volgt bijna uit het andere. Maar dat wordt ook een stukje vanuit wat ik zou noemen praktische omstandigheden gevoed. Bijvoorbeeld uit een boek Trits is het verhaal van 3 jongens die uit humaniora beëindigen als ze 18 zijn en het boek eindigt als ze samen dus 50 zijn. Wel nu goed, op een bepaald moment zit ik aan een café, er komt iemand voorbij, die zegt mijn naam, het blijkt iemand te zijn met mij in het college, we hebben een half uur zitten praten, weet je nog van vroeger enzovoort. De man gaat weg en zegt, ja, eigenlijk is er een groot verschil tussen wat wij droomden en dachten toen we 18 waren en wat we nu doen en denken als we bijna 50 zijn. Bon, en dan onmiddellijk, ja, de kern van het boek was er en dan is de rest eigenlijk gewoon maar invullen.
U hebt het hier vanavond in de Maldegemse Bibliotheek uitvoerig gehad over de misdaadroman. Het is een genre dat u ligt, bewijzen daarvan uw causerie, uw eigen werk daaromtrent. U zei zo even, ja, een werk dat is eigenlijk een rudimentaire vorm in je hoofd aanwezig op het moment dat je begint. Is dat ook voor de misdaadroman zo? Want daar moet dan toch alles zo minutieus kloppen. De lezer mag de auteur eigenlijk niet op een serieuze slipper gaan betrappen. Hoe gaat dat? Weet je bij voorbaat al hoe alles op zijn plootjes zal vallen? Of ben je eigenlijk ook een toeschouwer van je eigen creativiteit en je eigen schrijfdaad? Hoe gaat dat, zo'n thriller schrijven?
Bij mij is het telkens het een beetje hetzelfde procedé dat terugkeert. In die zin, er gebeurt een misdaad. En die misdaad is de aanleiding voor de speurder dan, die bij mij een professionele speurder is, dat is een politieman, om eigenlijk omheen en in het leven van de man of de vrouw, die dus het slachtoffer zijn, te gaan woelen. En daar komen een heleboel dingen in voor die anders niet uitgediept zijn. Dus ieder heeft een stukje leven dat toegedekt is, dat blijft enzovoort. Maar een moord is altijd de aanleiding om in de omgeving, in de naaste omgeving van het slachtoffer dus, alles wat daaromheen gebeurt. En er komt nogal wat droesem naar boven. Hè? Met andere woorden, het goed en het kwaad worden als het ware naar boven gehaald. En het is eigenlijk dat wat mij interesseert, dat dan finaal iemand van die, laten we zeggen, van die kring omheen de dader moet zijn. Bon, dat gebeurt dan ook om de roman af te sluiten. Maar eigenlijk ben ik veel meer bezig met die wereld daaromheen en dat goed en dat kwaad en hoe mensen tegenover elkaar staan en denken. Bijna een beetje in de zin van iedereen kan het gedaan hebben, want iedereen heeft wel iets tegen of is gekwetst geweest of enzovoort. En het is eigenlijk maar naar het einde toe van de roman dat ik mezelf vanaf te vragen van wie van die verdachten zal ik nu uitkiezen die het gedaan heeft. En dan begin je dus de elementen aan te brengen die daar naartoe gaan. Maar het is dus lange tijd veeleer een beschrijving van de wereld eromheen in al zijn menselijke facetten. En pas naar het einde toe krijgt u dus de focusering met een aantal elementen die aangedragen worden naar de dader. Kortom, ik weet ook vaak pas naar 3/4 van het boek wie eigenlijk de dader dan wel best zou zijn.
Ik dacht zo, je zou, als je op veilig wil spelen, maar misschien kan dat niet hoor, als schrijver dan, technisch gezien bijna moeten de omgekeerde weg gaan beginnen bij het einde. En dus de omgekeerde weg gaan volgen om toch geen fouten te maken als auteur. Gebeurt dat? Want ja, uiteindelijk, de chronologie in een boek, dat hoeft niet de chronologie te zijn uiteindelijk van het schrijfgebeuren zelf. Dat men eigenlijk vertrekt bij de ontknoping en dan geleidelijk aan bijna het verhaal in omgekeerde richting gaan bouwen. Gebeurt dat ook bij echte misdaadauteurs?
Ja, de paar misdaadauteurs die ik ken in Vlaanderen, Stafschoeters, Mendes, Bob Mendes, Bart Holsters en zo, die doen het op die manier. Dus die vertrekken van een plot die ze dus goed vastleggen, dat is het, en dat gaat zo en zo tot aan zijn ontknoping. En dan draaien ze eigenlijk een stukje de zaak om. Hè. Dus ze beginnen dan met de misdaad en gaan dus zo terug. Dus ik denk dat vermoedelijk de meeste schrijvers en biografieën die ik gelezen heb van een aantal misdaadauteurs, doen het op die manier. Dus vertrekken in feite van het einde, van de dader en de ontknoping, en beginnen dan dus langs de andere kant. Ik denk dat de grootste meerderheid, zeker van de misdaadauteurs, en dan denk ik aan een Agatha Christie, aan een Dorothy Sayers, dus het op die manier doen.
In de Maldegems bibliotheek is nogal wat werk van u aanwezig. Kunt u aan de luisteraar, die misschien nog niet zoveel van uw werk heeft gelezen, toch eens zeggen wat uw grote thema's zijn, want ik denk dat ieder auteur toch wel een aantal zaken heeft die regelmatig terugkeren, waar hij zelf persoonlijk vanuit zijn aard door geïntrigeerd is, die hem bezighouden, die hij dan toch verwerkt ook in zijn oeuvre. Wat is dat bij u bijvoorbeeld?
Wanneer ik dat zeer bondig zou moeten zeggen, in 2 woorden, dan zou ik zeggen dat ik eigenlijk schrijf over het menselijk tekort, het menselijk falen. En ik schrijf daaruit vanuit een zekere opstandigheid. De mens is een wezen, een onvolmaakt wezen, en eigenlijk liggen zijn betrachtingen altijd hoger dan waartoe hij in staat is. Wij willen vrede. Ik geloof niet dat ik ooit een betoging gezien heb voor oorlog. Iedereen wil vrede, en toch hebben wij oorlog. Men bemint, men zweert trouw en er is zeer veel ontrouw. Dus je kan eigenlijk van alle facetten van het menselijk leven, ligt de betrachting veel hoger dan wat wij ervan terechtbrengen. Dat noem ik dus het menselijk falen. Ik ben daar misschien op een bepaalde manier door gefascineerd, gebiologeerd, maar tegelijkertijd kom ik daar tegen in opstand. En mijn schrijven, dacht ik, is eigenlijk die opstand wat gestalte geven, daar tegenin gaan. Het is ook zo misschien dat mijn boeken daardoor nu niet de meest optimistische zijn, in de zin van, het gaat vaak over mislukkingen, hè. Maar toch altijd geschreven, dacht ik, vanuit in, en toch beginnen we telkens opnieuw, en toch trachten we het altijd toch beter te doen, we geven die niet op, en de mens slaagt er dan toch finaal misschien wel in om op termijn of via een louteringsproces er meer van te maken dan hij aanvankelijk gedacht heeft. En Scherven is misschien het boek waarin ik het meest dat gestalte gegeven heb onder de vorm van een familie en een tijdperk dat eigenlijk loopt van, ja, dat eigenlijk de hele 20e eeuw beslaat en dus in een historisch perspectief gezet.
Recent hebben wij in België dramatische gebeurtenissen meegemaakt, de zaak Dutroux. In het kiezoog van deze affaire kwamen ook nog heel wat andere zaken weer de actualiteit in, werden met een verhoogde belangstelling en aandacht ook gevolgd door pers, publiek, zaakkoos, allerlei schandalen, Augusta kwam weer boven. voor een auteur is dat iets wat je dus echt ja, heel intensief gaat volgen? Met andere woorden, denk je dan eventueel al aan iets dat zou kunnen gebruikt worden in een of andere toekomstige roman, waar je dan uiteindelijk het individu zelfs zou moeten overstijgen en uiteindelijk meer over corrupte, misdadige structuren, maatschappijstructuren, geledingen zou moeten hebben. Trekt dat je aan? Ben je daar mee bezig? Speel je met die ideeën om daar iets mee te doen? Als auteur?
Wel, ik ben daar eigenlijk al vroeger een stukje mee bezig geweest. Met name in de misdaadroman Wolven is het geen mooie maatschappij die ik schilder en in andere boeken ook. Men heeft mij soms gezegd, wanneer daarover gepraat wordt, ja, u stelt het wat minder goed voor dan het toch in werkelijkheid is. Het is niet allemaal zo slecht gesteld. Ik stel vast, zeker met die laatste gebeurtenissen, dat de werkelijkheid vaak de fictie overtreft. En uiteraard, als auteur boeit je dat. Trouwens, ik denk dat een typisch kenmerk van een auteur is dat hij een zekere gespitstheid heeft op de gebeurtenissen rondom hem. En eigenlijk ben ik continu bezig, zelfs de meest kleine faits divers kunnen je soms treffen om te zeggen, kijk, dat gooi ik even vast. Ik heb dan vaak een klein boekje bij, omdat ik dan wat noteren zou. Maar wanneer het dan werkelijk over zulke fundamentele zaken gaat, dan brodeer je daar zeer snel in je gedachten ook dingen omheen. Hoewel je daar dan als auteur voorzichtig moet mee zijn en daar veel meer facetten en details en deelgebeurtenissen uitgehaald, want daar wordt dan zodanig over geschreven en gedaan dat het eigenlijk platgetreden paden zijn en die je zou dat als echt stramien gebruiken. Het behoort dan eigenlijk veel meer de journalistiek toe en straks zullen er wel misschien al bij de boekenbeurs een paar boeken die er snel gemaakt en geschreven zijn, maar het is boeiend als romancier om dat te bekijken, omdat dat inderdaad u zeer veel elementen aanreikt die vermoedelijk onder een of andere vorm later in een roman zullen verschijnen.
We gaan dit gesprek zo stilaan afronden. Als we even naar uw lijstje kijken, 16 werken, we zullen er wellicht nog wel enkele volgen. Mag ik eens vragen, heeft dat u bevrediging gebracht? Nog los van het schrijven zelf, dat u waarschijnlijk toch niet zo onaangenaam zou vindt, wel anders deed u het niet, maar alles wat er dan op volgt, de indruk van gelezen te worden, voldoende gelezen te worden, niet genoeg gelezen te worden, wat brengt u dat dan uiteindelijk?
Er is een voortdurende mengvorm van tevredenheid en ontevredenheid. En dat begint vaak al bij de recensies. Voor ik schreef, las ik een dagblad, één dagblad, het dagblad dat ik nam, en goed, hoogstens één magazine. En je leest dan van een bepaald boek één of twee recensies en je denkt dat is het. Wanneer je, en via de knipseldienst krijg je dan recensies over je eigen boek, uit meerdere dagbladen, uit meerdere magazines, tijdschriften en noem maar op. En dan stel je, en dat is nagenoeg van ieder boek zo, dat dat gaat van A tot Z, van goed tot slecht, van zwart tot wit. En je moet dan eigenlijk alles zo'n beetje op een hoop leggen en zeggen, waar positioneer ik dat dan? Goed, en sommigen zeg je dan, bon, dat zal ongeveer in de midden liggen, evenveel minder negatief als positieve, dat gaat wat meer naar de positieve kant en zo. En je hebt eigenlijk door zelf te schrijven tot de conclusie gekomen dat het oordeel van mensen zeer verscheiden is en ook dat er veel zaken niet begrepen worden, maar dat is zeer pretentieus. Je kan even goed zeggen, ik heb die zaken niet goed geschreven, zodat ze niet begrepen. En je hebt dus voortdurend die mengvorm, maar men begrijpt het niet, ik heb het niet goed, ik heb het niet geschreven. Wat wel prettig is en voldoening schenkt, dat is een contact met lezers, zelfs al is dat soms minder naar de smaak van die lezer, maar een zinvol gesprek daarover houden, dat is het liefste wat ik doe. Vandaar ook, ik hou me eigenlijk ver weg van alle literaire kringetjes en zo, maar ik kom wel graag in contact met de lezer.
En hoe staat het met die lezer? Misschien ja, ook eens vragen naar de kwantiteit. Bent u daarin geïnteresseerd? Is dat iets waar je met spanning naar uitkijkt? Verkoopcijfers in de boekhandel of bijvoorbeeld de uitleencijfers in de bibliotheken. Ga je daar naar op zoek? Wil je dat weten? Hoe stel je die massa lezers voor trouwens? Is dat een anonieme massa? Of zeg je, ja, soms krijg ik wel eens feedback links of rechts?
Ik denk altijd dat ik de beste lezer ben van mijn boeken. En ik verlang eigenlijk altijd naar een lezer die leest zoals ik mijn eigen boeken lees. Hè. En soms ontmoet ik die, dan praat ik zo over een soort aamseur die eigenlijk in mijn boeken dingen naar boven haalt die ik zeg maar, dat gaat er niemand uithalen en die dan toch erin slaagt van zo'n dingen naar boven te halen. Maar meestendeels is dat niet het geval. Maar hoe dan ook, dat contact goed is er en ik hou ervan naar het succes. Succes, laten we daar zeer modest over doen, maar het aantal wat verkocht wordt of uitgeleend wordt, daar heb ik zeker wat uitgeleend wordt helemaal geen cijfer over. Wat verkocht wordt, ja, je krijgt dan wel de cijfers van de uitgeverij. In Vlaanderen, als je een paar duizend... men praat al dat een boek zeer goed loopt wanneer het 5.000-6.000 exemplaren gaat. Maar goed, ik kom daar wel af en toe bij of dichtbij of zo.
Vindt u dat jammer? Want eigenlijk is dat peanuts. Hè? Als je dat in absolute cijfers bekijkt.
Dat is peanuts. Daarom ga ik af en toe een keer troost zoeken bij onze dichters. Zelfs onze meest illustre dichters. Daar moet je dan nog een nulletje afdoen van het aantal exemplaren wat ze verkopen. Enkele bijzondere successen dan niet te nagesproken. Dus het is inderdaad, ja, jammer, bedroevend.
Koester je, als je heel eerlijk mag zijn of zou willen zijn, een beetje een wrok tegen die beeldcultuur, die televisie die ons uiteindelijk plat walst en misschien minder tijd de mensen hunt om nog eens een boek te lezen? Zit je dat handenwringen te bekijken? Of zeg je, ja, laat ze dan maar mijn boeken verfilmen. Dan ben ik er uiteindelijk op die manier ook nog bij. Wat trouwens gebeurd is al, hè?
Niet zozeer vanuit een vorm van jaloersheid in de zin van...
Frustratie.
Frustratie, iedereen kijkt ernaar en maar zoveel mensen lezen mijn boeken. Ik vind het spijtig in het algemeen. In die zin dat veel televisie is zeer oppervlakkig... En ik doe soms de proef wanneer ik aan mensen vraag, bon, zeg me eens 5 interessante dingen die je gezien hebt op tv, uitgezonderd actualiteit, hè, dan hebben ze daar vaak last mee. Terwijl als je mensen hebt die een boek gelezen hebben, bon, dan blijven daar dingen van hangen. En dus als ik zeg, ik zit daar een beetje mee in, dan is het eigenlijk omdat ik denk dat daar een zekere vervlakking mee gepaard gaat en dat de beeldcultuur... kan goed zijn en is soms ook zeer goed, maar er zit ook zeer veel rommel bij in de zin van vlug gemaakt, vlug gezien, vlug vergeten. En dat is dan denk ik het voordeel van echt goede literatuur. Ze vraagt een stukje inspanning, maar de inspanning die de lezer doet, blijft ook zijn waarde afgeven. Dus het blijft in hem hangen en het is werkelijk iets dat hij bij zich geeft en behoudt. Terwijl veel van die beelden zijn, zoals ik zei, vlug vergeten.
Misschien is het wel jammer dat een auteur niet altijd de reactie van zijn lezers kan zien, kan voelen, want die mensen die kruipen waarschijnlijk ook niet zo meteen zelf in de pen om u te laten weten hoe goed ze een boek vonden of wat zij daarbij dachten. Ik maak me wel eens de bedenking, de auteur zou eens moeten weten wat ik aan een boek heb gehad. Dat ik bijvoorbeeld Scherven heb gelezen in een zomervakantie, in een tent, in een gebergte in Duitsland. En terugdenkend aan die zomer, dat ik zeg, dat is de zomer van dat boek. Spijtig dat de auteur dat niet weet. Het zou misschien voor hem een hart onder de riem zijn. Wat denkt u?
Dus ik verneem het hier vanavond.
Ja, maar ik bedoel, het staat wat voor veel lezers, hè, die toch wel een...
Ik gebruik het ook dus als... Dus ik verneem het hier vanavond en dat verheugt me. En ik zou zeggen, dat is ook de reden waarom ik, als ik hier vanavond in Maldegem ben... dan is dat een stukje om contact te krijgen met die lezer. En ik heb dus ook, wanneer ik her en der zeker over eigen werk spreek en daarachteraf in de vraagstelling enzovoort, krijg ik toch een aantal reacties. En dat is eigenlijk het plezier wat ik het meest beleef. En dan loopt dat soms in sommige avonden een keer uit met een paar lezers, dat er een keer wat dieper gegaan wordt en zo. Dat is voor mij de grootste genoegdoening waarom ik dat ook doe. Het is niet omdat je 50 kilometer gaat rijden om dan in een zaaltje een paar mensen tegen een paar mensen te spreken en weer weggegaan. Het is veel meer omdat het de gelegenheid biedt, meestal mensen die iets of iets gelezen hebben van u, om daar een keer contact over te hebben. En ik zou zeggen, goed, in Maldegem is dat ook zo geweest. En onder andere zegt u me nu iets wat mij verheugt.
Oké, Axel Bouts, bedankt voor deze gemoedelijke babbel na de causerie van vanavond. Ik moet nog een eind terug naar het Kortrijkse. Bedankt voor dit gesprek en nog veel succes.